Hallo iedereen en bedankt om af te stemmen op Buspraat. Een no-nonsense podcast vol spontane, openhartige en diepgaande gesprekken met ondernemende mensen. Gesprekken over hun drijfveren, passies, talenten en dromen. Verhalen die een inspiratie voor anderen mogen zijn. Ik ben jullie gastheer, Joris Evens, en ik help ondernemers op een slimme manier hun tijd, aandacht en geld te besteden aan die dingen die echt belangrijk voor hen zijn, zodat ze het leven kunnen leiden waar ze echt van houden. Het leven is kort en kostbaar, en niemand weet wat het voor ons nog in petto heeft. Dus, zoek jij strategieën om vermogen op te bouwen, geldstress te verminderen, vrijheid te creëren en je dromen te realiseren? Ontdek dan de 5 fundamentele componenten voor jouw Buspraat roadtrip op www.buspraat.be. Doe het vandaag nog, want het leven is geen oefening. Maar voor nu, laten we starten met deze mooie aflevering. Goedemiddag Jan, welkom in mijn busje, welkom in podcast Buspraat hier in het mooie Heverlee. Voor de magazijnen van Ritchie Limonade, jouw merk. Voor jou ook de eerste vraag, wie is Jan?
Oh ja, dat is natuurlijk een zeer brede vraag, maar ik denk bekendste of geen, hopelijk waar ik het bekendste mee ben, enfin, ik misschien niet persoonlijk, maar dan mijn merk is, ik ben 6,5 jaar geleden begonnen met de limonade van mijn jeugd terug uit de markt, op de markt te brengen. Ik ben hier niet ver vandaan geboren in Lübeck, een klein dorpje, heel mooi, aan de kerk, en mijn vader had een brouwerij. En in die brouwerij werden heel veel producten gemaakt, tafel, bier, waters en ook limonades. En een van die limonades was Ritchie. En door heel wat beslissingen, omdat we hadden een portfolio van verschillende producten. En op een bepaald ogenblik moet je, als je het bedrijf professionaliseert, dan rationaliseer je ook je bedrijf. Heeft mijn vader eind jaren 70 beslist om Ritchie van de markt te halen. Onze brouwerij die is nog blijven doorgaan tot midden jaren 90. En toen hadden we het klassieke vader-zoon gesprek. Je hebt gezien om de brouwerij over te nemen of niet. Dat was toen midden jaren 20. Maar als we kijken naar de brouwerij op dat ogenblik. Wij verkochten heel veel tafelbier. Want tafelbier was toen al op sterven na dood. Daarnaast hadden we heel wat bierhandelaars die zo bij de mensen thuis een bak gingen afzetten. Ja. Zoals bij de melkboer dat het geval was. Maar dat was ook een business die aan het verdwijnen was. Ik zelf was niet heel zwaar gepassioneerd door brouwen en de productie zelf, eerder door marketing. Belgische producten waren in de jaren 90 helemaal niet interessant. Integendeel, als het een beetje chiquer moest zijn, dan kocht je internationale producten. Dus ik heb toen besloten om de brouwerij niet over te nemen. Niemand van mijn generatie heeft dat gedaan en is onze brouwerij ook stilletjes aan verdwenen. En ik was eigenlijk meer geïnteresseerd in marketing en ik heb dan eigenlijk een carrière in marketing begonnen. Beneden aan de ladder begonnen tot dat we uiteindelijk in 3 continenten, 6 landen gewoond en gewerkt te hebben, terug in België terecht zijn gekomen, waar ik dan marketingdirecteur van PepsiCo ben geworden. Maar op een bepaald ogenblik, zo eind jaren 40, ik was het beu om bij die grote bedrijven te werken, omdat ik vond dat in die grote bedrijven heb je altijd wel iemand die nee kan zeggen. Het is vrij bureaucratisch. En ik miste het entrepreneurial een beetje wel. Maar goed, het is heel gemakkelijk te weten wat je niet wilt. Mm-hmm. Het is niet altijd even gemakkelijk te weten wat je wel wilt. Absoluut. En dan op een bepaald ogenblik gaan beginnen nadenken. En heel toevallig op een foto van mijn jeugd, met mijn fotoalbum in mijn tijd. Hebben zo 1 fotoalbum van de geboorte tot 16, 17 jaar. Dat is niet zoals vandaag met al die foto's op al die telefoons. En in die fotoalbum van mijn jeugd staat er ergens een foto waar ik tussen de bakken Ritchie sta. En die foto heeft mij eigenlijk getriggerd van misschien is het geen slecht idee om de favoriete limonade van mijn jeugd terug op de markt te brengen. En eerst was dat zo'n zot idee, terwijl ik nog altijd fulltime aan het werk was. Mm-hmm. Maar op vluchten naar internationale meetings en zo, werd dat idee altijd maar, begon dat maar harder en harder te knagen in mijn hoofd. Tot op een bepaald ogenblik gezegd van, kijk, ik wil op mijn 65ste niet in de zetel zitten en zeggen van had ik maar geprobeerd. We gaan het proberen. We hebben een merk waar dat volgens mij heel veel potentieel in zit. Ricci heeft, is een mooie naam, had een zeer mooie verpakking, dus had veel potentieel in. Het was een lekker product. Daarnaast heb ik 25 jaar marketingervaring. Als ik het dan nog niet kan, dan zal het nooit niet lukken, denk ik. Dus vandaar dat we toen gesprongen zijn. En vandaar dat we, denk ik, vandaag in dit busje zitten.
Ja, mooi, mooi verhaal. En ook een heel een verhaal over life planning ook. En wat ik doe, een stukje keuzes doormaken. Mm-hmm. En ook gaan denken van, ja, wat wil ik niet, maar wat wil ik dan wel? En dat gaan onderzoeken en daar ook dan uiteindelijk de moed voor hebben om dat te gaan volgen. Dus ik denk dat we daar zelfs nog wel meer over gaan te weten komen. Ook voor jou de vraag van deze aflevering.
Oké. Ja, omschrijf je leven als een verhaal en begin eens met er was eens. Maar ik denk dat ik dat eigenlijk net gedaan heb.
Ja, dan gaan dus, dat was eentje die... dat was een groot toevalstreffer.
Dus er was eens een limonade, Ricci. Voilà. Wat is mijn lievelingsdessert? Kijk, ik denk dat het punt is met veel zaken. Dan soms vraag je, oké, wat is je lievelingseten? Soms heb je goesting in het een en soms heb je goesting in het ander. Als je zegt, van, kijk, wat is je lievelingsdessert? Dan denk ik een hele lekkere moelleu met hele goede kwaliteit chocolade en daar dan een geweldig bolletje vanille-ijs bij, maar echt zo'n goede kwaliteits vanille-ijs. Dat is waarschijnlijk een van mijn favoriete desserts, maar daarnaast kan ik ook enorm genieten van hele simpele tropische fruitsla.
Beetje afhankelijk van het moment.
Een beetje afhankelijk. Eet je liever Italiaans of eet je liever Koreaans of Chinees? Wel, de ene dag heb je de goesting in Italiaans, de andere dag heb je de goesting in Chinees. Het is zo'n beetje...
Heeft dat ook een invloed over je vorige job van de wereld rond te reizen en daar verschillende smaken en...
Ja, natuurlijk. Ik heb in Amerika gewoond en gewerkt. Ik heb in Londen gewoond en gewerkt. In Zuid-Korea, in Portugal, in Rusland. En het leuke is, ja, je pikt daar van alles op. Mm-hmm. De Koreaanse keuken is in België denk ik niet zo bekend. Maar je kunt daar heel lekker eten. Mm-hmm. Maar je moet er een beetje gewoon worden. En één keer dat je daar gewoon bent geworden, dat je daar 2 jaar hebt gewoond, dan ben je daar gewoon geworden. En dan af en toe ziet je mij wel een keer eens in een Koreaans restaurant in Brussel. Ja. Nog een keer terug de Koreaanse keuken opsnuiven. In Londen, ja, daar woonde ik vlakbij Brick Lane. Brick Lane is bekend voor al zijn curryhouses. Ik ben een grote fan van de Indische keuken. Dus ja, inderdaad, met het rondreizen... heel veel verschillende keukens leren kennen, want ook de Indische keuken in België zijn ook niet zo heel veel goede Inders. Net zoals Korea, we hebben veel Chinese en Italiaanse restaurants, maar die bijvoorbeeld niet.
Oké, en zijn er naast het eten nog andere ervaringen, lessen die je meeneemt nu om Ricci verder op de markt te brengen van het internationale?
Ik denk het internationale zijn eerlijk voornamelijk... lessen dat je de wereld een beetje beter leert kennen. Ik ga een voorbeeld geven. Ja, de meesten die hier zullen luisteren zijn geboren en getogen in Vlaanderen. Ja, en dus ja, dan is Vlaanderen het centrum van de wereld, want dat is hetgeen wat je kent. Ik herinner mij bij een vorig bedrijf was ik van het volk van een bepaald merk. Was ik brandmanager voor dat merk hier in België en ik ben daar enorm mee bezig van 's morgens tot 's avonds. We hadden een omzet. Zal dat een miljoen euro geweest zijn? Ik weet het niet. En dan ging ik naar Rusland. Een heel ander markt, met veel, veel groter. En daar werd datzelfde merk ook verkocht. En ik vroeg, wie is er verantwoordelijk voor dat merk? En ze hebben, daar gaan we ons niet mee bezig, dat is veel te klein. En ik zeg, hoeveel verkoop je dan? 25 keer meer dan wat ik in België verkocht. Dus dan leer je ineens van, misschien zijn er toch nog wel andere zaken. Ik heb in Louisville, Kentucky gewoond. Dat is zo'n beetje the middle of nowhere. Dat is een stuk Amerika dat veel mensen niet kennen. Als mensen over Amerika spreken, is het over New York, Chicago, LA. Maar je hebt daar ook een stuk Amerika dat George Bush en Donald Trump verkiest. Ja. En ik heb dat stukje Amerika leren kennen. Dat is niet direct het Amerika omdat ik het meest sympathieke element van Amerika vind. Maar goed, dat is ook een stuk Amerika. Dus op die manier leer je de wereld een beetje beter kennen. In Korea, ja, dat is dan weer een heel ander verhaal, Aziatische cultuur. Dus je pakt daar heel wat dingen mee. Om niet te zeggen, van dat zijn zaken die je dan in het merk of in... Dat denk ik nu niet. Maar het zijn levenswijsheden en ervaringen die je gewoon mee hebt genomen.
Ja, oké. Okay. Op een gegeven moment kwam je dan terug uit bij die foto met Richie erop.
Mm-hmm.
Kan je de luisteraar en de kijker misschien eens meenemen een stukje in dat proces van... Hoeveel tijd ging daarover tussen dat eerste idee en effectief het de go om het dan ook effectief te gaan doen?
Wel, het is altijd een balans tussen hoe hard wil je iets anders gaan doen en ten opzichte van wat ga je dan daarna doen. Het punt was bij mijn vorige job bij PepsiCo, wist ik wel dat er in de wereld van de fast-moving consumer goods, consumentengoederen, dat er daar in elke categorie eigenlijk wel een soort kleine niche begon te vormen van toffe merken met betere kwaliteitsingrediënten. Een beetje duurder, maar echt wel een beetje meer beleving. In de wereld van de chips zie je dat met... eerst had je kettle chips, nu heb je chips van Lucien. Dat zijn dan drie Belgische broers die patattenboeren die besloten hebben van in plaats van ons patat aan PepsiCo te geven, gaan we er zelf chips van maken. In de chocoladewereld zie je dat, in de wereld van de bieren zie je dat. Dus ik wist wel van, kijk,
dat is aan bewegen.
Daar is iets aan bewegen. En vooral, als je dan kijkt naar de landen rondom ons. Als we nu vandaag in Hamburg zouden zitten, of in Londen, daar zie je ook lokale limonaadjes in de betere trendy zaken. Dus vanuit het PepsiCo-verhaal merkte ik, hier is duidelijk een markt. Het andere element, met die foto, met mijn... Met mijn achtergrond, wist ik ook, hier zit eigenlijk wel een verhaal in. Want, en het is een echt verhaal. Die limonade, ik herinner mij, die werd thuis gemaakt. Dat was kei lekkere limonade. En ik drink graag limonade. En ik vond eigenlijk geen limonade die ik nog lekker vond. Dus die twee zaken zeggen ze, er is een markt voor. Er is een product dat aan die markt zou kunnen voldoen. Ja, de missing link is van, wie gaat het doen? En... Ja, eerst dan denk je zo'n keer, dat is misschien een leuk idee. En dan blijft dat liggen. Maar op een bepaald ogenblik werd de goesting zo groot. En ik vind goesting een zeer mooi Vlaams woord.
Absoluut,
ja. Dat eigenlijk de beste manier is om te beschrijven van wat je nodig hebt om die stap te maken. Als je geen goesting hebt, dan moet je het niet doen.
Ja, mooie tip. Absoluut. Ja. Je hebt nu een aantal keren genoemd van het buitenland. Wat zijn de plannen met Richie om ook naar het buitenland te kunnen gaan? Of echt een top Vlaams merk, een Belgisch merk misschien?
Wel, eigenlijk, en dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met waarom ben ik met Richie begonnen. Eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik met Richie ben begonnen, ja, ik had goesting om dat te doen. Maar het andere element is, ze vragen, wat is je objectief? Mijn objectief, en dat is er maar één, dat is me amuseren tot aan mijn pensioen. We hebben nog... Toen we eraan begonnen hadden, nog 20 jaar te gaan tot aan pensioen. Ondertussen al een paar jaar minder, maar toch nog een hele hoop te gaan. Als je dan in je carrière zit, dan kun je best die jaren tot aan je pensioen best toch maar amuseren. Ja. En dus dat is mijn grootste objectief. Nu, soms begrijpen mensen het woord amuseren als niet ambitieus zijn. Dat is niet het geval. Maar ik ben ambitieus met mijn voeten op de grond. Dus ik wil zo groot mogelijk worden in België. Op de manier dat ik mij kan amuseren. Misschien kan ik groter worden door grotere structuren te bouwen, door investeerders te gaan zoeken, noem het maar op. Maar daar heb ik geen goesting in. Dus gaan we dat niet doen. Ik doe vandaag een klein beetje export. Dat zijn mensen die Richie tegen zijn gekomen, ofwel op social media, ofwel als ze passeerden in België en ergens in een toffe horecazaak waren. Maar export is vandaag een beetje een hobby tussen aanhalingstekens. Ik verkoop alleen mensen met wie ik zin heb om samen te werken. Die ook de tijd nemen om dat merk op een gezonde manier te doen groeien. En op die manier is het doel aan export. Het is dus niet... Het is een merk met heel veel potentieel in Duitsland, heel veel potentieel in Nederland en Frankrijk. Ik twijfel daar niet aan in de UK. Maar als het komt, goed. Het moet niet.
Ja, het is geen...
geen dagelijks streefdoel om, om die markt open te breken.
Nee, er is nog zoveel te doen in België. Mijn marktaandeel in België, als het al zoveel is, is 0,1%. 0,1%. Dus dat is twee keer niks. Dat is 1 op 1000. Nu, de markt is gelukkig heel groot, maar in België is er nog zoveel groeipotentieel. En als kleine heb je toch niet de budgetten om en te doen. Ik heb zelfs al niet genoeg budget om het in België zo groot mogelijk te maken. Dus focus is België. Ja.
Hoe maak je dan de afweging in die budgetten van de projecten waar je wel aan meedoet en niet aan meedoet? Ook wat die goesting in het om samen te werken?
Wel, natuurlijk het voordeel is, je hebt 25 jaar marketingervaring, dus je weet wel een paar zaken die belangrijk zijn. En ik ben een enorm gelover in het feit dat mensen kopen wat ze kennen. Dus is een groot deel van mijn investeringen gebaseerd op naambekendheid te verhogen. En als mensen, als een naambekendheid verhoogt, ja, dan komen ze naar de winkel. Zo van, kun je Richie krijgen? Oh nee, dat hebben ze niet. Als die winkelier 3 keer zo iemand over de vloer heeft gehad, dan zeggen ze, misschien moet ik toch eens Richie gaan beginnen verkopen. En dat is zo'n beetje de simpele manier te beschrijven van hoe dat we de investeringen doen. Ja.
Okay, je noemde al een aantal keren van tot aan mijn pensioen mee amuseren. In welke leeftijd zie je dan zelf van pensioen? Denk je dat er echt een datum op gaat staan? Of denk je
nee, pensioen is van het moment dat ik het beu ben, ja. Denk ik. Ja. Eigenlijk... het is werken en je moet concentreren en er moet boekhouding gebeuren en er zijn zaken die minder leuk zijn, maar eigenlijk is dit keiplezant. Ja. Er is geen betere manier om dit te beschrijven. Ik kan mij professioneel niks anders voorstellen dan dit.
Okay. Je hebt vroeger zelf een keer de rationele afweging gemaakt om de familiebedrijf niet verder te zetten. Hoe zie je de toekomst na jou voor Richie? Is daar al, heb je zelf kinderen? Is daar al over...
Wel, ik heb 3 kinderen. De oudste is 19, de jongste is 12. De jongste zegt, je mocht het niet verkopen. We zullen dat wel zien. Ik heb het bedrijf niet overgenomen, dus moet ik niet schizofreen zijn en zeggen van, ik wil dat mijn kinderen het wel doen. Dat zou niet correct zijn. Als zij zin hebben om het over te nemen en er is iets... waar dat wat over te nemen is, waar voldoende waarde in zit. Geen probleem. Hebben ze daar geen zin in en wil er iemand het overkopen, niet nu, hè, maar binnen een jaar of 10 of zo, misschien. En als er niemand zin in heeft om het voor te doen en niemand heeft zin om het over te kopen, en ik heb me geamuseerd, ja, dan doen we boeken toe. Ik bedoel... Ja.
Mooie instelling. Heel helder, een heel heldere zienswijze, visie.
Ik denk het belangrijkste is... Ja, je moet dingen doen die, als je wilt amuseren, ja, wat zijn de zaken die je amuseren? Ja. En je kunt gaan beginnen dromen, maar ik doe dit niet om rijk te worden. Hè. Ik doe dit, ja, mijn rekeningen moeten betaald worden natuurlijk, dus ja, we moeten er wel iets aan verdienen. Ja. Maar het is niet om langs de kassa te passeren en dan, wat ga je dan doen de hele dag?
Ja, ja, mooi. Ja. Dat is inderdaad soms een vraag. Wat ik vaak tegenkom is mensen zeggen, ja, als ik later... tijd heb, als ik later mijn bedrijf verkocht heb, dan ga ik X, Y, Z doen. Maar wat als later niet komt, en wat als je nu al kunt, en wat als je nu al kunt amuseren elke dag door te doen wat waar je goesting in hebt en waar heel veel contentement van komt. Dus.
Inderdaad, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
Oké. Okay. Het was ook, als ik het goed begrepen had, een familierecept. Wat,
ja.
Heb je daar nog een update aangedaan om het aan deze tijden aan te passen, zeg maar? Of is het...
Ja, natuurlijk, want in de jaren 60, 70, 50, het is natuurlijk in de jaren 50, werd er veel meer suiker in limonade dan vandaag de dag accepteerbaar. Dus we hebben het suikergehalte laten zakken, maar goed, limonade wordt niet suiker gemaakt. Dat maakt het ook, dat is ook een van de elementen waarom het lekker is. Dus als je er te veel suiker uithaalt, wordt het iets minder lekker, dus het moet nog wel lekker zijn. Maar ik wil me alleen met natuurlijke ingrediënten werken. Dus in een eerste stap heb ik dan suiker vervangen door rietsuiker. Dat geeft een klein beetje bijkomende smaak. En dan was ik voor de orange nog niet 100% tevreden. En dan doen we daar een klein vleugje vanille bij. Nu die vanille, dat geeft de zachtheid van een lekkere limonade zonder dat je de frisheid verliest. Doordat je er te veel suiker in doet. In de pompoenmoes doen we een gelijkaardige aanpak. Daar doen we een klein vleugje ananas bij. Dat is om de bitterheid van die pompelmoes te breken, maar toch de frisheid van die pompelmoes te houden. Die twee werken zeer goed samen, waardoor je opnieuw met minder suiker weer een lekkere limonade kunt maken. Maar goed, er zit nog altijd suiker in. Het is een limonade waarvan de limonades die met suiker gezoet worden, zonder dat er daarbij komende artificiële zoetstoffen worden bijgevoegd, is het laagste suikergehalte op de markt.
Ja. Oké, okay, mooi. Goed om te weten. Dat, ja. Is dat, dan komen we daar met veel passie over vertellen, is dat een van de dingen die het liefste doet? Nieuwe mengsels creëren en daarmee bezig zijn?
Of nee, eigenlijk dat vind ik het meest stresserende om heel eerlijk te zijn. Omdat, ja, ene keer als je die smaak hebt ontwikkeld, dat is het.
Dat is het.
En als mensen het niet lekker vinden, dan bedankt natuurlijk. Ja. Dus dat is, ik vind dat een heel stresserende, nieuwe smaken vind ik heel, heel moeilijk. En daar krapt heel veel tijd in. En vooral, je moet voor jezelf daar heel hard in zijn. Echt pas zeggen dat het goed is, als het echt goed is. Natuurlijk, op een bepaald moment hebben we er zo lang mee aan gewerkt, hebben we goesting om dat te lanceren, maar het moet echt goed zijn. Dus stap 1, ik moet het lekker vinden. Mm-hmm. Stap 2, en dat is de moeilijkste stap, mijn vrouw moet het lekker vinden. Als we dat, dan zijn we voor 95%. Dan doe ik nog een paar kleine checks rondom mij. En als de feedback dan positief is, dan kunnen we gaan.
Oké. Okay. En hoe moet ik me dan voorstellen, een brouwproces dan van een limonade, een nieuwe smaak? Hè? Is dat iets wat je zelf doet of wat effectief vanuit de leverancier komt met de verschillende... Of is dat nog echt iets zelf aan de keukentafel?
Dat begint aan de keukentafel, met te experimenteren, letterlijk in de keuken. Maar eigenlijk, ik denk een goede limonade maken, hè, dat is een beetje hetzelfde gelijk als pizza maken. Wat bedoel ik daarmee? Als je vandaag zegt van ik heb zin in pizza en je koopt de beste kwaliteits ham, de beste kwaliteit tomatensaus, zongedroogde tomaten, kwalitatieve artisjokken, noem het maar op, alles wat je erbij wilt doen, kwalitatief deeg, maak daar maar eens een slechte pizza mee. Hè. Dat is bijna niet te doen. Mm-hmm. Ja, je kunt hem iets te hard of iets te zacht bakken, maar dat is zo wat enige. In beide gevallen zal dat nog altijd een lekkere pizza zijn. Met limonade is dat eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat je begint met kwalitatieve en lekkere ingrediënten, ja, die limonade is duurder, net zoals dat je pizza duurder is. Maar hij is veel lekkerder. En drink dan ene goeie, mm-hmm, en drink voor de rest van een dag water, dan zeggen we, ja, ik ga 1,5 liter limonade drinken, maar die dan eigenlijk kwalitatief iets minder is. Dus,
okay. Mooi, dat vat het heel goed samen, denk ik. Mm-hmm. Ik heb ook voor elke gast een van de 3 vragen van life planning. Life planning is een gestructureerd proces, waar een aantal vragen in voorkomen, maar deze 3 komen in elke situatie terug. En ik gun ook elke gast een van de 3 vragen om er al eens een keer over na te denken. Dus er zal een cijfer op staan.
3.
Derde vraag van life planning, Jan, die sluit eigenlijk mooi aan bij hetgeen wat je al een aantal keer hebt verteld. En de derde vraag die gaat erover dat je, stel je voor, je komt bij de dokter en die zegt, oh Jan, ik heb precies altijd de laatste jaren iets over het hoofd gezien, maar met uw bloed nog een keer te controleren zien we dat het eigenlijk binnen dit en 24 uur voorbij gaat zijn voor jou op deze wereld. Als je dan geconfronteerd wordt met de eindigheid van het leven, mm-hmm, en je beseft dat het minder dan een dag nog te gaan is, en je kijkt terug op alle dingen die je hebt gerealiseerd in je leven, maar ook op die mooie projecten die nog op de plank liggen en die plannen die nog op de plank liggen om uitgevoerd te worden. Dat is niet zozeer de vraag, wat ga je in die 24 uur nog doen? Maar eerder van, goh, wat heb je dan nog niet gedaan wat je altijd toch had willen doen? Of wat heb je nog niet gerealiseerd wat je nog had willen realiseren?
Je gaat misschien verbaasd zijn over mijn antwoord, maar niks. Want eigenlijk heb ik mij die vraag gesteld op een strand ergens in Azië, een bepaald ogenblik. Toen werkte ik voor een ander bedrijf. Ik ging bijna 40 worden. En ik heb mezelf die vraag gesteld met een iets andere tijdspanne. Ik zeg van, stel dat ik nu vandaag telefoon krijg, je hebt nog 3 jaar te leven. Wat doe je dan? Dan neem ik direct ontslag. Ik zeg, maar waar? Dat was het interne proces, maar langs de ene kant, waarom moet iemand mij vertellen dat ik nog maar 3 jaar te leven heb? Ja. En ik heb ontslag genomen. En Ik heb in heel mijn verschillende fases in mijn leven relatief directe beslissingen genomen. Eigenlijk eerder vanuit dat standpunt. Zou ik nog langer dan 24 uur willen leven? Ja, liefst wel. Mm-hmm. Maar als het binnen 24 uur gedaan is, was het perfect? Nee. Was het goed genoeg? Ik denk het wel. Ja.
Ja. Mooi. Heel bewust die keuzes die al van in de jeugd met het niet overnemen van het familiebedrijf eigenlijk heel je carrière bent blijven nemen.
Ja, natuurlijk. Je kunt niet elke keer, als je bepaalde grote stappen neemt, daar wil ik hier over nadenken en zo, maar niet om de week van richting veranderen, maar op een bepaald ogenblik als je voelt dat dit niet meer de richting is, dat is soms stresserend en zijn er momenten geweest dat ik gevloekt heb ooit in het verleden van de Ju, waarom heb je dat gedaan? Maar als het komt, als we erop terugkijken, daar we spijt van hebben.
Ja, absoluut. Dat is een mooie les, denk ik, een mooie inspiratie, want het vergt wel moed om keuzes te maken natuurlijk, maar het maakt het wel makkelijker op
Dat klopt, maar ik herinner mij, dat is natuurlijk het voordeel van op veel plaatsen geweest te zijn. Op een bepaald ogenblik zat ik in Korea. En daar was een Fransman die daar voor zijn bedrijf was. Ik ga er niet te veel verder over zeggen. Maar die zat op 2 jaar van zijn pensioen. En die zat daar zo dik tegen zijn goesting. Maar weggaan was geen optie, want hij zat maar op 2 jaar van zijn pensioen. En dat was natuurlijk veel te duur ten opzichte van wat de impact zou zijn op zijn pensioengerechtigd inkomen. En ik zeg van, in die situatie wil ik nooit terechtkomen. Dat je eigenlijk vastzit. Ik bedoel, tussen 65 en 67, als je die 2 jaar tegen je goesting ergens zit, man, dat is toch de ergste straf die er is.
Vast in een gouden kooi eigenlijk.
En die gouden kooien, ja, laat u daar niet in vastzetten. Ik heb ook in gouden kooien gezeten. En ja, als je die gouden kooi loslaat en dan volgende maand komt er ineens niks meer binnen. Ja, niet plezant. Dan eet een keer een boterham met choco in plaats van een boterham met iets anders. Hè. Ja.
Een dessert minder.
Een moelleux zonder...
Volgens fruit uit de blik in plaats van een moelleux.
Een moelleux zonder vanilleijs.
Ja. Mooi. Dus, zijn we terug op het begin van de aflevering gekomen met dat dessert. Ik onthoud dat... dat het moet vergen om keuzes te maken, maar dat het zoveel plezanter is om elke dag je goesting te kunnen doen als die, als die daar tegenover staat. En dat in een goede milieu, zelfs als er nog 24 uur te leven is, dat is er niet noodzakelijk gemist zal worden, maar dat die altijd wel welkom is om er op een bord te liggen om er een keer van te kunnen genieten.
Ja.
Dus dank u wel, Jan, voor de aflevering. En heel veel succes met het verder amuseren en het vergroten van de marktaandeel op de manier waar dat het voor jou die voldoening en dat vervuld leven kan geven.
Dankjewel.
Dankjewel.
Bedankt dat je deze aflevering van Buspraat hebt beluisterd. Vond je deze aflevering waardevol en wil je de podcast steunen? Kijk dan even op www.buspraat.be/steun. En ontdek de verschillende mogelijkheden. Een review of feedback kan ik steeds waarderen. Het helpt me namelijk de podcast bij nog meer luisteraars bekend te maken. En wie weet doe ik in een van de volgende afleveringen wel een shout-out naar jou of jouw bedrijf. Tot de volgende keer. Dan zit ik opnieuw samen met een bijzondere ondernemer.